Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. 35, het eerste vers. Luisteren wij deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop willen we zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En daarna wordt u gelezen, allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament uit Matthäus 4, de eerste 11 versen. Twee schriftlezingen voor deze morgen, Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6 en Matthäus 4, vers 1 tot en met 11, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 25, vers 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen u Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 6. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt, en het land erft dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg, die nu de Heere uw God deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijste u met het man dat gij niet kendet, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit des Heeren mond uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden des Heeren uw Gods om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. En dan Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Matthäus 4 en daarvan het eerste tot en met het vierde vers. Matthäus 4, vers 1 tot en met 4, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Huizer de Haan uit Vlaardingen, die ten val kwam en daarbij de arm brak. En we denken ook aan zuster den Hartog Bloem, eveneens uit Vlaardingen, die eveneens ten val kwam en een breuk opliep. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zou u deze morgen onder ons willen werken door uw geest? Want als we iets nodig hebben deze morgen, dan is het dat. Dat u door de kracht van uw heilige geest werkt in de harten van kinderen, van jonge mensen, van ouderen, hier in de kerk, maar ook in de harten van hen die met ons meeluisteren. Wanneer we u daarom vragen, dan moeten we voor u belijden dat wij dat niet verdienen. U bent de grote, de heilige en de reine majesteit in de hemelen. En wij, we zijn niet alleen kleine, breekbare en vergankelijke mensen, maar we zijn ook mensen die tegenover u staan, schuldig en getekend door zoveel zonde en onreinheid. En daarom bidden we van u, Heere, of u ons genade wil schenken en of u ons wilt aanzien in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En of u ons een verbeurde, maar toch zo onmisbare zegen wil schenken vanuit hem. U kent ons zoals we hier deze morgen onder uw woord gekomen zijn. U kent de zorgen die er zijn bij verschillenden. We denken aan de zieken. We denken aan degene die met lichamelijke moeite en klachten te kampen hebben. Wilt u hen ondersteunen en wilt u hen nabij zijn? Bijzonder denken we ook aan diegene van wie de namen zojuist genoemd zijn. Onze zuster Huizer en ook onze zuster Den Hartog, die allebei in de achterliggende dagen ten val kwamen en een breuk opliepen. Heere, wilt u in die omstandigheden ook geven wat nodig is? Geeft u dat de pijn mag meevallen, dat de breuken weer geheeld mogen worden? En boven alles wilt u geven dat ook deze tegenslagen mogen medewerken tot onze zaligheid? Heere, wilt u zo aan hen denken en aan allen die hen lief zijn en die om hen heen staan? We bidden u voor andere zieken, vanmorgen in de kerk of ook thuis, met ons meeluisterend. Gedenkt u, Heere, in de beproevingen en in de wegen van tegenspoed die ze moeten gaan. Wilt u uw onderwijs geven op het ziekbed en in omstandigheden van lichamelijke afbraak? We dragen de ouderen aan u op, degene die ook met de moeite en de klachten van de ouderdom te maken hebben. Wilt u ook aan hen denken? En wilt u geven dat ze in hun levensavond u mogen zoeken en u mogen vinden? We bidden voor degene die het psychisch moeilijk hebben. Heere, u weet dat die klachten juist ook in de donkere dagen van de winter, maar niet alleen dan, zich kunnen laten gelden. We vragen van u of u in de onbegrepen wegen en in omstandigheden waarin we ook onszelf zo een raadsel kunnen zijn, uw kracht wilt schenken en wilt doen ervaren dat u een God bent die wil dragen ook door die omstandigheden heen. Boven alles maakt u het licht, Heere, vanuit uw woord. En wilt u juist wanneer de Satan ook lichamelijke en psychische zwakte aangrijpt om er zijn verzoekingen en zijn aanvallen mee te mengen, wilt u de Satan schelden dat hij van ons vliede? Heere, gedenk aan hen die korter of langer geleden in rouw gekomen zijn. We denken aan de familie van Leeuwen die in de achterliggende week bij het geopende graf stonden van hun vader en grootvader. Heere, wil u ook in die omstandigheden nog schenken wat nodig is? Ook in de zorgen rond de gezondheid van onze broeder. Wees met de weduwen en de weduwnaren. Gedenk, Heere, degene die op een andere wijze in rouw en verdriet kwamen. U kent alle moeite en alle verdriet. En mogen we ondervinden, Heere, dat het waar is wat uw woord zegt, dat u een God van alle vertroosting bent. Heere, zo ziet het op u en zo blijft het op u wachten ook deze morgen. En laat dat ook de gestalte mogen zijn van ons hart. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het vanmorgen verkondigd mag worden. Wilt u uw dienaren licht en de leiding van uw geest geven? Ook voor de dienaar die vanmorgen geroepen wordt om uw woord hier te bedienen geldt dat hij vanuit zichzelf niets vermag. Maar Heere, wilt u hem voorgaan met het licht van uw geest? En wilt u hem leiden in het spreken, opdat de prediking werkelijk bediening van uw woord mag zijn? En u hebt toch beloofd, Heere, dat waar uw woord uitgaat, het niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat het voorspoedig zal zijn en zal doen hetgeen u behaagt. En mag het dan vanmorgen, Heere, strekken tot zaligheid van jong en van oud. Wil u dat doen, Heere, tot eer van uw grote naam. Sterk allen die een taak hebben in de dienst, gedenk onze koster, gedenk de organisten, we dragen een ieder aan u op. Hoor ons in ons bidden en in ons danken. Uit genade. Amen. Van de 75ste psalm willen wij het 4e, 5e en 6e vers gaan zingen. Geen geval, geen zorg, geen list, oost nog west nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. En wat er verder volgt in vers 4, 5 en 6 van psalm 75... Er zijn deze morgen 3 collecten. De eerste is bestemd voor de eredienst. De tweede voor onderhoud, kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na de prediking zingen wij van het gebed des Heren het 8e en het 9e vers. Verlos ons uit des bozen macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot, dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij, ai sterk ons dan en maak ons vrij. En ook het 9e vers, want uw is het koninkrijk, o Heere. 8 en 9 van het gebed des Heren in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, leven is strijd. Dat zijn woorden die op verschillende huizen en boerderijen te vinden zijn. Leven is strijd. Als mensen die woorden schrijven op het huis waar ze wonen, dan kunnen ze daarmee natuurlijk heel verschillende dingen bedoelen. Ze kunnen daarmee willen zeggen, ieder mens heeft in dit aardse leven nu eenmaal op zeker moment te maken met strijd, met moeite, met tegenslag. Of misschien nog wel iets anders, wanneer een mens iets bereiken wil in dit aardse leven, dan zal hij daar ook voor moeten vechten, dan zal hij daarvoor moeten strijden. Maar u zou die woorden ook nog op een andere wijze kunnen opvatten, in een geestelijke betekenis. Leven is strijd. En dan willen ze dit zeggen, dat daar waar de Heere het geestelijke leven heeft gewerkt, de strijd niet zal ontbreken. Strijd tegen de zonde. Strijd tegen de wereld met zijn verlokkingen en verleidingen. Strijd tegen de vorst der duisternis met al zijn aanvechtingen. En de vraag van morgen is, kent u die strijd? Ken jij die strijd? Bent u door genade in die strijd geplaatst? Want als dat zo is, dan zal het ook betekenis krijgen dat in onze tekst de Heer Jezus Christus getekend wordt als de strijdende en overwinnende zaligmaker. En daar willen we met de hulp van de Heere op gaan letten wanneer we bij onze tekst schrijven de verzoeking in de woestijn. We letten op 3 gedachten. Allereerst op de achtergrond van die verzoeking. Vervolgens op de aanval in die verzoeking. En tenslotte op het antwoord op die verzoeking. De achtergrond van de verzoeking, dat is vers 1 en 2. De aanval in die verzoeking, vers 3. En het antwoord op die verzoeking, vers 4. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven. De geschiedenis van de verzoekingen in de woestijn is voor ons, denk ik, allemaal een bekende geschiedenis uit Gods woord. Wij weten hoe de Heer Jezus in de woestijn door de duivel verzocht is op verschillende manieren. Hij moest stenen in broden veranderen. Hij moest zich neerwerpen van de tinnen van de hoogte van de tempel. En hij moest neerknielen en eer bewijzen aan de vorst der duisternis. Althans, daar probeerde de duivel de Heer Jezus toe te verleiden en toe te verzoeken. Maar voordat de evangelist ons die verzoekingen gaat vertellen, licht hij ons eerst in over de achtergrond van de verzoeking. Dat gebeurt in vers 1 en vers 2. Laten we die versen eerst maar eens met elkaar lezen. Daar horen we Matthäus zeggen, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Toen, wanneer is dat? Voor een antwoord op die vraag moet u nog een ogenblik terugkijken in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 3. waar verteld wordt in het 13e vers dat te midden van heel veel andere mensen ook de Heer Jezus naar de Jordaan gaat om zich daar te laten dopen door Johannes. En al stuit dat aanvankelijk op grote bezwaren van Johannes, want Johannes zegt het: het is veel eer nodig dat u mij doopt dan dat ik u zou dopen. Toch zien we de Heer Jezus op een bepaald moment ondergaan in het water van de doop en in het water van de Jordaan. En we zien hem ook weer uit dat water opkomen. En op het moment dat dat gebeurt, en daar moeten we vooral vanmorgen even op letten, dan opent de hemel zich. Dan daalt de Heilige Geest in de gedaante van een duif op de Heer Jezus neer. En dan klinkt vanuit de geopende hemel de stem van God de Vader die zegt: deze is mijn Zoon. Mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Wel direct daarna, nadat de Heer Jezus de doop heeft ondergaan, nadat de hemel zich geopend heeft, direct daarna wordt de Heer Jezus door diezelfde Heilige Geest die op hem is neergedaald, uitgeleid, gedreven in de woestijn. En dat is het tweede waar we even moeten letten als het gaat over de achtergrond van deze verzoeking. We hebben even het oog geslagen op het moment waarop dat gebeurde. Toen, kort nadat de hemel zich opende en nadat die stem uit de hemel klonk. Maar waar is het dan dat de Heer Jezus gebracht wordt? Toen werd Jezus van de geest weggeleid. U mag ook vertalen vanuit het Grieks: omhoog geleid in de woestijn. De woestijn. Misschien wel de woestijn van Juda, al is dat niet helemaal zeker. Maar in elk geval, de woestijn, dat is een onherbergzaam, een woest gebied. Waar een mens alleen is. Waar een mens niet kan rekenen op de hulp van anderen. En als de Heer Jezus gezelschap heeft gehad, ja, dan blijft dat gezelschap beperkt tot wat Marcus noemt de wilde gedierten. Dat zijn de woestijndieren geweest. De jakhalzen en de hyena's en de schorpioenen en de slangen. De Heer Jezus was in de onherbergzame omgeving van de wildernis, van de woestijn. En hij is daar helemaal alleen. Er is nog een omstandigheid waarover de evangelist ons inlicht. En dan lezen we maar verder in het tweede vers. En als hij 40 dagen... en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. Dus terwijl de Heer Jezus daar in de woestijn is, 40 dagen en 40 nachten, en dat heeft in de Bijbel een diepe betekenis, dat wijst ook nog terug naar de 40 jaren dat het volk van Israël in de woestijn moest rondzwerven en daar ook verzocht werd, zoals we hebben gehoord vanuit Deuteronomium 8. Maar als de Heer Jezus al die dagen en nachten in die barre omgeving verkeert, dan vast hij daar. Dat wil zeggen, hij heeft in ieder geval niet gegeten. Zo'n 5-6 weken lang. En dat is, ja, misschien wel het uiterste wat een mens, en de Heer Jezus was ook waarachtig, echt mens, aan kan. 40 dagen gevast. Ja, en aan het einde van die periode, dan lezen we dat de Heer Jezus honger had. Zijn lichaam was door dat vasten ook verzwakt geworden. En in die omstandigheden, tegen die achtergrond, komt de duivel dan met zijn 3 laatste en scherpste en zwaarste verzoekingen. Op die plaats, op die tijd, in die situatie. Daar ligt vanmorgen onderwijs in. Want de duivel zoekt het moment waarop hij heel in het bijzonder Christus wilde verleiden. Maar ook het moment waarop hij mensen wil verzoeken tot de zonde. Volgens de Bijbel heel bewust uit. De apostel Paulus zal daar later over schrijven in Efeze 6. En dan zegt hij dat de verzoekingen van de duivel plaatsvinden in de boze dag. Kijk, de duivel kan altijd komen. De duivel kan juist ook komen op een onverwacht moment. Maar toch is het ook zo dat de duivel komt op de boze dag. Heel bewust zoekt hij de gelegenheden uit waarop hij een mens tot zonde wil verleiden. En laten we dan nog eens even teruggaan naar die drie omstandigheden die we zojuist vanuit de tekst hebben opgediept. Want is het niet zo dat de duivel juist ook in het leven van mensen die de Heere mogen vrezen, met zijn verzoekingen en zijn aanvechtingen komt, kort nadat de hemel zich geopend heeft. En nadat u als het ware onder een geopende hemel mocht verkeren. Dat kan gebeurd zijn, misschien wel in de eenzaamheid waar u mocht ondervinden hoe de Heere goed voor u was en hoe de Heere sprak tot uw hart en tot uw ziel. Dat kan geweest zijn onder de prediking van het woord of bij de bediening van het heilig avondmaal. Maar is het niet zo dat de duivel vaak juist kort na zo'n moment komt met zijn aanvechtingen en met zijn bestrijdingen of met de verleiding van de zonde? En als we ook nog even terugblikken naar de plaats waar de duivel met zijn verzoeking komt. Waar was de Heer Jezus toen hij verzocht werd? In de woestijn, dat wil in ieder geval zeggen, helemaal in de eenzaamheid. Is dat ook niet een omstandigheid waarin de duivel juist kan komen met verzoekingen, met aanvechtingen, met verleidingen? Als een mens in de eenzaamheid is. Ik weet wel, eenzaamheid heeft, als het goed is voor iemand die de Heere mag vrezen, ook nog een andere betekenis. De eenzaamheid is ook de plaats die u zult zoeken om uw hart voor de Heere uit te storten. Om het woord van God te overdenken, op je kamer misschien wel. Om het woord van God te lezen en er je gebed van te maken, dat is ook de eenzaamheid. Maar als dat er nu allemaal niet is, als de eenzaamheid niet gevuld is met het gebed, als de eenzaamheid niet gevuld is met het lezen en het overdenken van het woord van God, ja, dan is de eenzaamheid in zekere zin leeg. En als een mens dan ook nog zichzelf overgeeft aan ledigheid, dan geldt inderdaad wat het spreekwoord al zegt, dat ledigheid des duivels oorkussen is. En dat de duivel juist ook van die gelegenheden gebruik wil maken om een mens met zijn aanvechtingen en zijn verleidingen te bestoken. Een van de Engelse verklaarders zegt zo heel nuchter bij ons gedeelte: als uw eenzaamheid niet gevuld is met de gebeden en het overdenken van het woord van God, zoek dan het gezelschap van de mensen maar op. Of in ieder geval bezigheden op om te doen, opdat de duivel ook door de eenzaamheid geen vat op u zou krijgen. En dan die derde omstandigheid waarin de Heer Jezus zich bevindt, niet alleen kort nadat de hemelen zich openden en niet alleen in de eenzaamheid van de woestijn, maar ook toen hem hongerde. Als de Heer Jezus honger heeft, als zijn lichaam schreeuwt om voedsel, als hij lichamelijk gesproken in zekere zin zwak is, zegt dat ook niet iets over de listen van de vorst der duisternis, waarvan Paulus later zal zeggen, en zijn gedachten, zijn listen zijn ons niet onbekend. Want komt de duivel juist ook niet met zijn verzoekingen en zijn verleidingen als een mens zwak is? Als een mens lichamelijk zwak is, misschien wel ziek is. Of als iemand met psychische moeite te kampen heeft en de duivel daarop afkomt en aan die psychische moeite ook nog eens zijn verzoekingen en zijn aanvechtingen paart. Want zo gemeen is de vorst der duisternis. Of als een mens op zijn sterfbed ligt en de duivel er dan nog eens een keer op afkomt met al zijn verzoeking en al zijn aanvechting. De duivel komt in de boze dag en dat is ook de dag waarin een mens op allerlei verschillende manieren zwak kan zijn. En haalt u die dingen niet uit elkaar. Een mens is bijbels gezien ook een eenheid van lichaam en geest en ziel. En wanneer een mens zich lichamelijk niet goed voelt, dan kan dat ook doorwerken. En de duivel, hij kan er gebruik van maken om juist dan te komen met allerlei aanvechtingen. Iemand zegt misschien vanmorgen, dominee, hou alstublieft maar op. U moest eens weten hoe moeilijk het al is. U moest eens weten hoe de lichamelijke klachten of de psychische moeite of ook de vrees voor de dood juist al op me afkomt. En nu zegt u vanmorgen ook nog dat de duivel die gelegenheden aangrijpt om zijn verzoekingen op de mens te richten en om de mens nog eens extra te bestoken. En u vreest misschien. Maar let u dan nog eens even op die fijne trek in onze tekst aan het begin van vers 1. Want daar staat niet aan het begin van vers 1, toen werd Jezus verzocht van de duivel. Maar het staat er anders. Er staat, toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. Christus geleid door de Heilige Geest. Kijk, dat leert ons dit. Dat de duivel inderdaad wel een bepaalde macht heeft. Dat hij ook wel een bepaalde ruimte krijgt in deze geschiedenis om Christus te verzoeken. Om te komen met zijn aanvechtingen. Maar er staat er één boven. Er staat er één boven. En dat is God zelf. Al deze dingen, ook de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn, ze vindt plaats tegen de achtergrond van de leiding door de Heilige Geest. En als de duivel dan verzoeken gaat, dan krijgt hij, en dat kan best wel vragen geven en best wel worsteling en strijd geven, maar dan krijgt de duivel misschien een bepaalde ruimte, een bepaalde speelruimte waarin hij zijn werk kan doen, maar nooit meer ruimte dan dat God hem toestaat. De duivel, u zou hem kunnen vergelijken met een leeuw, met een gevaarlijke hond. die mensen schrik aan kan jagen, die wel degelijk een bedreiging en een gevaar kan zijn, maar die voor Gods kinderen aan de ketting ligt. En die nooit verder kan komen met zijn aanvechtingen en aanvallen dan dat God hem toestaat. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Kijk, dat plaatst ons vanmorgen zo in onze eerste gedachte direct al voor de vraag. Kennen wij in ons leven dat wonder? Dat we geleid mogen worden door de Heilige Geest. Want dan staat dat er altijd boven. Of zijn we nog voor eigen rekening? En liggen we nog in alle opzichten open voor die levensgevaarlijke vijand, voor die mensenmoordenaar van de beginnen, de vos der duisternis? Intussen, als we zo vers 1 en vers 2 overdacht hebben, ja, dan is de vraag ook nog wel: houden we in ons leven rekening met de duivel? Wij leven in een tijd dat er in de duivel ook nauwelijks meer geloofd wordt. Maar houden we rekening met zijn macht? Nee, als de Bijbel daarover schrijft, dan is dat nooit om mensen schrik aan te jagen zonder meer. Maar dan is dat wel met de bedoeling dat mensen in de gebeden zullen waken. En dan moeten we nog even letten op een klein stukje van vers 1 en vers 2 dat we niet hebben uitgediept. Dat is het begin van vers 2. Als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Ik zei u zojuist al even dat vasten betekent dat de Heer Jezus in die lange periode voor een deel of wellicht helemaal heeft afgezien van eten. Waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom heeft hij gevast in de woestijn? Was dat misschien omdat er in die onherbergzame omgeving nu eenmaal geen eten aanwezig was? Nee, dat is het antwoord niet. Want u kunt in Matthäus 3 lezen over Johannes de Doper, die ook in de woestijn verkeerde en die zich daar voedde met het woestijnvoedsel, sprinkhanen en wilde honing. Dus daar was voedsel in de woestijn, maar de Heer Jezus heeft daar bewust van afgezien. Waarom? Wat was de reden dat de Heer Jezus vastte? En dat is belangrijk, want zonder een antwoord op die vraag kunnen we eigenlijk de geschiedenis van deze verzoeking in de woestijn niet goed begrijpen. Wat was de reden? Dan neem ik u nog even mee in gedachten naar Matthäus 17. Daar kunt u lezen hoe de Heer Jezus met zijn discipelen van de berg der verheerlijking afdaalt. En dat hij daar komt bij een vader die daar met zijn zoon staat en die zoon is bezeten. En dan geneest de Heer Jezus die zoon van zijn bezetenheid. En dat roept vragen op van de discipelen, want de discipelen die zeggen: Heere, waarom hebben wij dat niet gekund? Waarom kunt u die man in één keer, die jongen in één keer genezen en waarom konden wij het niet? En dan komt het antwoord van de Heer Jezus en daar ligt de sleutel in voor het antwoord op die vraag die ik zojuist opwierp. Dan zegt de Heer Jezus: dit geslacht, het geslacht van de duivel en al zijn aanhangers, alle duivelse geesten, dit geslacht vaart niet uit dan alleen door bidden en vasten. Bidden en vasten, dat zijn dus wapens in de strijd tegen de vorst der duisternis. Bidden, dat begrijpen wij, maar vasten. Waarom is dat ook een wapen in de strijd tegen de vorst der duisternis? Wel, In de tijd van de Bijbel vastte men onder andere om deze reden, ja, dat men zich helemaal wilde richten, wilde concentreren op het gebed. Daarom worden die twee dingen ook vaak ineen genoemd, bidden en vasten. Vasten om me helemaal te kunnen richten op het gebed. En zo is de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn geweest. Hij is daar niet ledig geweest. Maar hij is daar voortdurend in gebed geweest en in een toegewijd, een geconcentreerd gebed. Hij heeft gebeden en hij heeft gevast in de strijd tegen de vorst der duisternis. En dan komt de vraag vanmorgen opnieuw tot ons, tot u en tot mij. Is er in ons leven heel concreet dit bidden en dit vasten? Nou ja, dominee, zegt iemand, betekent dat we dan niet meer moeten eten? Nee, dat betekent het niet. Vasten betekent ook bijbels gezien lang niet altijd helemaal niet eten. En vasten betekent in de Bijbel ook lang niet altijd voor een deel niet eten. Maar het betekent wel die aardse dingen nalaten die je van het gebed afhouden. Dat is vasten. En dat kan misschien overdadig eten zijn of andere dingen zijn, maar dat zou ook iets heel anders kunnen zijn. Dat zou misschien wel je hobby kunnen zijn, waar zoveel tijd naartoe gaat, dat je aan het persoonlijke gebed en de eenzaamheid niet toekomt. Dat zou het gebruik van mijn computer of van mijn telefoon kunnen zijn, waar ik zoveel tijd aan besteed dat ik aan het gebed niet toekom. Vult u het maar aan in gedachten. Maar allerlei dingen van dit aardse leven die ons hart zo in beslag nemen dat we aan het gebed niet toekomen. En er ligt in onze tekst van vanmorgen en in een Heer Jezus Christus die zonder zonde was en die toch bad en vastte. Een dringende vraag aan ons adres. Kennen wij dit strijdende en wakende bidden? Heere, leid me niet in verzoeking. Is dat het gebed aan het begin van de dag? Is dat het gebed wanneer je plaatsneemt achter je computer? Is dat het gebed dat leeft in je hart wanneer je mobieltje in je hand ligt? Is dat het gebed wat u bidt wanneer u voor uw werk weg moet alleen een aantal dagen? Is dat het gebed in je verkeringstijd? Of wanneer je met je vrienden weggaat? Heere, leid me niet in verzoeking. Kennen we iets van dit wakende bidden? O nee, daar hoeven wij geen antwoord op te geven voor de mensen. Het is in onze tijd ook nogal in zwang, in de mode om met het vasten te koop te lopen, om het ook nog eens aan andere mensen te laten weten, maar dat is niet bijbels. Het vasten, op welke manier u dat ook zou doen, u onthouden van allerlei aardse zaken en daar tijdelijk afstand van nemen, is als het goed is iets wat u in het verborgene doet. In de binnenkamer doet. En als een ander mens daar misschien iets van ziet omdat het niet anders kan, maar de Heer Jezus zegt ook tegen vastende mensen: was uw aangezicht en zalf uw aangezicht. Loop er niet mee te koop. Laat het niet zien. Dat is onderwijs dat ligt in het begin van onze tekst. De achtergrond van de verzoeking. Dan gaan we naar onze tweede gedachte, de aanval in die verzoeking, vers 3. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Ik laat de naam verzoeker nu maar even liggen. U moet daar voor uzelf nog maar eens op letten. En de kinderen moeten het ook nog maar eens opdiepen vanuit de tekst van vanmorgen en vanuit de schriftlezing. Dat de duivel op 3 verschillende manieren genoemd wordt, aangeduid wordt in de schriftlezing. En dan moet je nog maar eens vragen thuis wat die namen betekenen en het met elkaar opzoeken. De verzoeker tot hem gekomen zijnde. Nee, dat betekent niet dat de Heer Jezus dus 40 dagen met rust gelaten is in de woestijn, want u kunt in Lucas lezen dat de Heer Jezus 40 dagen lang verzocht is. Maar als na die 40 dagen de duivel ontdekt dat hij geen vat kan krijgen op de Heer Jezus Christus, dat hij aan de Zoon des Mensen niets heeft, zoals de Heer Jezus dat later ergens zal zeggen, dan komt hij met zijn zwaarste verzoekingen, zijn 3 scherpste pijlen die hij op zijn boog heeft. En dan horen we hem zeggen, daar moet u ook even op letten, indien gij Gods zoon zijt. Dat is een woord dat moeten we even lezen in het verband. Nog maar net geleden dat de Heer Jezus uit het water van de Jordaan opkwam en dat die stem vanuit de hemel klonk, deze is mijn zoon. En wat gaat de duivel doen? Die gaat er een vraagteken bij zetten. Indien gij Gods zoon zijt, als het waar is dat u de zoon van God bent. Dat is ook typerend voor de listen van de vos der duisternis. Hij plaatst altijd vraagtekens bij Gods woord. Hij zal een mens tot twijfel zoeken te brengen aan de woorden van God. Is het wel waar? Kijk, en dat kan de duivel heel grof doen, heel openlijk doen, maar dat kan de duivel ook heel voorzichtig doen. Het zou kunnen dat hij u wijst op schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel en dat hij het zegt, ziet u wel, dat en dat, dat klopt niet met elkaar. Maar het kan ook dat hij heel ongemerkt en heel stilletjes in uw hart fluistert. En dan ben je, jonge mensen, misschien op een begrafenis. En je hoort in de kerk dat het leven een damp is. Maar de duivel fluistert zachtjes in je oor en in je hart. Het is niet waar. Je hebt nog tientallen jaren. Of er wordt in de Bijbel dringend gewaarschuwd dat de wegen van de zonde, die we zo lief kunnen hebben, wegen des doods zijn. En de duivel fluistert, het is niet waar. Of de Heere dringt ernstig aan vanuit zijn woord en ook in je geweten klinkt de stem dat je een keer God ontmoeten moet en dat het belangrijkste in je leven is vrede met God, verzoening van je schuld. En de duivel zegt, maak je er toch niet zo druk om, het komt allemaal wel goed. Of het woord van God gaat u aanklagen en beschuldigen. En de duivel zegt, het valt allemaal wel mee. Of Gods woord gaat u geestelijk gesproken uitkleden en van al uw bedeksels ontdoen. En gaat u naakt voor God stellen in uw schuld. Maar de duivel tekent er op allerlei manieren bezwaar tegenaan. Kijk, de duivel is er nog altijd op uit om het woord van God te verdraaien en om twijfel te zaaien ten aanzien van het woord van God. Nog één voorbeeld. Daar zie ik iemand knielen. Heere, wil u tot me spreken door uw woord? En wilt u me toch laten zien dat er een weg is van zaligheid? En dan leest zo iemand in het woord dat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat hij zich bekeren en leven. En u leest dat woord. En het is misschien wel als balsem voor uw ziel. En dan is de duivel daarbij en die zegt: maar dat geldt niet voor jou hoor, want je hebt veel te veel gezondigd. Ziet u hoe de duivel altijd weer dat woord van God in twijfel trekt? En dat doet hij in die genoemde voorbeelden, maar dat doet hij ook in het leven van mensen die weet hebben van een geopende hemel. En die vanuit die geopende hemel de stem van de Heere hebben horen spreken in hun leven. Dat de duivel er vragen bij gaat stellen en dat hij gaat zeggen: is dat wel zo? Is dat wel waar? Indien gij Gods zoon zijt. En dan staat de duivel daar, in wat voor gedaante we ons dan ook moeten voorstellen, en dan wijst hij daar in die woestijn op enkele ronde platte stenen, zoals die in de woestijn wel te vinden zijn, en zoals die ook wel lijken op de broden uit de tijd van de Bijbel. En dan zegt de duivel: zeg dat deze stenen broden worden. Dat is de aanval van de duivel. Waarom? Wat bedoelt hij daarmee? Waarom wil de duivel dat de Heer Jezus die stenen in broden verandert? Wat is daar eigenlijk voor ergs aan als de Heer Jezus dat zou doen? Mocht de Heer Jezus dan geen wonderen doen? Zou hij dan niet die stenen werkelijk kunnen veranderen in broden? Probeert u nog even te bedenken, ja, wat de duivel dan eigenlijk wil. Zeg dat deze stenen broden worden. Jawel, die stenen die moeten broden worden. Maar de duivel bedoelt natuurlijk nog iets anders. De duivel wil dat de Heer Jezus zich vervolgens ook naar die broden zal bukken. En dat hij die broden in zijn hand zal nemen. En dat hij die broden zal gaan eten. En als de Heer Jezus dat doet, dan zou hij zijn vasten verbreken. Dan zou hij niet langer bidden en vasten. Dan geeft hij daarmee als het ware één van zijn wapens in de strijd tegen de vorst der duisternis prijs. En daar is het de duivel precies om te doen. Dat de Heer Jezus zijn wapens uit handen laat vallen. Opnieuw, dat werpt ook weer licht op de manier waarop de duivel vandaag nog te werk gaat. U moet maar niet denken dat de duivel in het leven van meelevende kerkmensen altijd direct komt met grove zonden. Want dat zijn zonden waar u voor terugschrikt als het goed is. Maar wat de duivel wel doet, dat is een mens eerst proberen af te brengen van zijn strijd en van zijn wapens. Dan gaat de duivel proberen om een mens af te brengen van het dagelijks gebed. Dat is het toch wel in uw leven. Want anders heeft de duivel daar geen werk aan. Dan kan die direct wel komen. Maar dan gaat de duivel proberen om een mens af te brengen van zijn persoonlijke dagelijkse gebed. En dan gaat hij proberen om de mens af te brengen van het persoonlijk lezen van de Bijbel. En van het persoonlijk overdenken van Gods woord. En dat doet hij eerst maar eens één keer. En dan zegt hij: joh, je hebt het veel te druk. Laat het maar een keer na. En de volgende dag zegt hij: joh, je bent veel te moe en het is al laat. Laat het maar een keer na. En zo zal hij proberen om daar een patroon van te maken. En zo ontneemt hij u en jou de wapens. Is dat gebeurd in uw leven? Daar kunt u toch voor het aangezicht van de Heere vanmorgen wel een antwoord op geven. Is dat gebeurd? Zijn er misschien tijden geweest dat u de Heere zocht in de eenzaamheid en dat u het woord las voor uzelf en overdacht? Maar hebt u het korter of langer geleden nagelaten? Want dat is een pad wat de duivel effent om vervolgens te komen met andere zonden. En daar gaat hij morren aan en daar gaat hij wat draaien aan de kerk gaan. Maar niet meer altijd naar de kerk. Laat dat ook maar eens een keer na. Of wanneer u thuis bent door omstandigheden en niet naar de kerk kunt gaan, om maar niet mee te luisteren. En als die dat allemaal heeft bereikt en ervoor heeft gezorgd dat het woord niet meer klinkt in uw leven en uw geweten ook niet meer prikkelt, ja, dan kan die heel makkelijk komen met zonde en dan schrikt u ook niet meer van de zonde. Kijk, dat is wat de duivel hier doet. Hij probeert Christus zijn wapens uit handen te slaan. En dat is nog wat de duivel doet. Hij probeert mensen, kerkmensen, onbekeerde en mensen die de Heere mogen vrezen. Hij probeert mensen af te brengen van het gebed, van het lezen, van het overdenken van het woord van God. Om vervolgens te komen met grotere zonden. Begrijpt u, gemeente, op wat voor strijdveld wij leven? En Christus wil ons daar vanuit deze geschiedenis de ogen voor openen. Hij wil het laten zien dat wij niet op neutraal terrein zijn in deze wereld. Maar dat deze wereld inderdaad is het gebied van de overste deze wereld. De vorst der duisternis. En dat er gestreden wordt om uw ziel. En welke plaats neemt u daar zelf in? Welke plaats neemt u zelf in? Zeg dat deze stenen broden worden. Laatste vers, vers 4. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven. Dat is ook onze laatste gedachte, het antwoord van Christus op de verzoeking. Hoe antwoordt hij? Er is geschreven. Christus staat hier in onze tekst voor ons met het uitgetrokken zwaard van Gods geest, het welk is het woord van God. Christus hanteert het zwaard van het woord tegenover de verzoekingen van de duivel. Er is geschreven. Wat is het nodig om zo te strijden tegen de vorst der duisternis. En wat is het daarom nodig dat we het woord lezen en zoeken te kennen? Dat is niet iets van een liefhebberij voor mensen die graag lezen. Dat is niet iets van een liefhebberij voor mensen die theologisch geïnteresseerd zijn en de anderen mogen dat allemaal laten liggen. Wij moeten allemaal dat woord lezen, onderzoeken, ons eigen zien te maken. Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Ik wil nog even proberen om dat woord wat uit te leggen, want dat is een bekend woord. Maar ook een woord wat wij vaak, als we het zo lezen, verkeerd opvatten. Wij vatten het vaak zo op. Probeert u het maar even mee na te gaan. Wij vatten dat vaak zo op dat dat betekent, de mens zal niet bij brood alleen leven, bij de dingen van deze wereld leven, maar ook en vooral bij het woord van God. Nou, dat is op zich zo natuurlijk. Dat zou zo moeten zijn natuurlijk. Dat is bijbels gezien ook waar. En toch is dat niet de betekenis van de tekst hier. De betekenis van de tekst hier is een heel andere. Daarvoor moet u even terug naar dat moment dat Mozes daar staat in Deuteronomium 8. En dat hij met het volk van Israël voor zich terugblikt op die hele lange woestijnreis van 40 jaren. En dan zegt Mozes tegen het volk: volk van Israël, nu is de Heere God gekomen met zijn beproevingen en met zijn toetsen, en toen heeft hij honger gezonden tot het volk. En toen is het volk gaan roepen. En waar gingen ze toen om roepen? Nou, waar zouden de Israëlieten om zijn gaan roepen toen ze honger hadden? Ze zijn gaan roepen om brood. Dat was de enige oplossing in de ogen van het volk. Heere, geef ons brood. En toen heeft de Heer het volk geholpen. En toen heeft hij voor het volk gezorgd. En wat gaf de Heer toen? Geen brood. Geen brood. Maar manna. En manna is geen brood, maar dat is een soort korianderzaad. En toen heeft de Heer door die gebeurtenis het volk willen leren: jullie vroegen wel om brood, maar ik kan ook nog op heel andere wijze zorgen voor jullie in de woestijn. Ik hoef maar te spreken en dan komt er iets heel anders. Dan komt er manna die neerregent in de woestijn. Dat is de betekenis van dat woord. Een mens zal bij brood alleen niet leven. Bij datgene wat wij zien als de oplossing, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Kijk, begrijpt u hoe de Heer Jezus dat dan hier bedoelt? Dan zegt de Heer Jezus tegen de duivel: duivel, u vraagt wel van me dat ik deze stenen in broden verander. Maar de Heere, de Vader in de hemel, kan op heel andere wijze voor mij zorgen. En ik vertrouw, en de Heer Jezus heeft als de Zoon van God op zijn Vader vertrouwd, ik vertrouw erop dat Hij dat door zijn spreken ook zal doen. Dat is de betekenis van het woord dat de Heer Jezus hier spreekt. En dan trek ik de lijn nog één keer door en dan moet er een hoop blijven liggen. Maar dat komt dan misschien een volgende keer nog even. Dan trek ik de lijn nog één keer door. Daar ligt vanmorgen ook nog een les in. Misschien wel voor u in bepaalde noden en bepaalde zorgen van uw leven. Misschien wel in geestelijke nood. Of hebt u die nog nooit gehad? Geestelijke nood. Misschien wel tijdelijke nood. Dat ook. En u denkt bij uzelf: daar en daar ligt de oplossing. God zal brood moeten geven, om het zo te zeggen. Maar het zou wel eens kunnen dat de Heere iets heel anders geeft, waardoor Hij toch uw noden gaat vervullen en uw zaken gaat oplossen. Wij denken: het zal zo moeten gaan. En het zal langs die weg opgelost moeten worden. En u zegt het woord: bij alle woord dat uit de mond des Heren uitgaat. Wijkgemeente, wij kunnen van die kleine gedachten hebben van de Heren. En van het woord van God. U mag wel weten dat ik bij de voorbereiding van het gedeelte van deze morgen en bij het nadenken over de preek dacht: zou er nou door een preek over Matteüs 4 vers 1 tot en met 4... door deze stof een mens tot bekering kunnen komen? Zulke dwaze gedachten kan een dienaar van het woord wel eens hebben. Zou dat nou wel kunnen uit dit gedeelte? Zou daar niet een heel andere tekst voor nodig zijn? Zou het nou uit dit gedeelte zijn? Maar dat is kleindenken van het woord van God. En dat is kleindenken van de Here. En dat doen we maar al te vaak en al te veel. Nee, door een preek zal niemand tot bekering komen. Maar de Heilige Geest kan het woord wel zo gebruiken dat onder het woord een mens tot bekering komt. Het zou Matthäus 4 kunnen zijn. Weet u waar onze tekst ons vanmorgen toe aanspoort? Om het nu eens in alle opzichten uit handen te geven en van de Here te gaan verwachten. Here, wij denken wel brood, maar een mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit des Heren mond uitgaat. En heb je dat woord nou nodig gekregen in je leven? Heb je die God nou nodig gekregen in je leven? Die Here die maar hoeft te spreken en het is er. Die maar hoeft te gebieden en het staat er. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord waarmee u deze morgen tot ons kwam. Er was veel dat niet gezegd kon worden over deze tekst, maar datgene wat met alle lek en gebrek wel naar voren gebracht is, wil het genadig zegenen aan de harten van jongeren en ouderen, ja, aan de harten van een ieder van ons. Heere, wilt u ons bewaren in het verdere van deze zondag, geeft u uw zegen over de dag die bedoeld is als een dag van rust en als een dag gewijd aan uw dienst. En brengt u ons vanmiddag voor zover mogelijk allen weer samen onder de klanken van uw woord. Wilt u ons horen in de vergeving van al het zondige, om Christus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers, willen we nog zingen. 3 vers 4. Met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.